Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen van Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al den dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. Psalm 89, vers 7. Met eerbied en aandacht te luisteren naar hetgeen u opgetekend vindt in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. Daarvan het vierde hoofdstuk vanaf vers 16 en het vijfde hoofdstuk tot en met vers 10. 2 Korinthe 4, vers 16 tot 2 Korinthe 5 tot en met vers 10. We luisteren eerst naar de heilige wet des Heren en we zingen daarna van Psalm 119, het 83ste vers. Wat vrij heeft elk die uw wet bemint. Toen sprak God alle deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Van vers 16 tot en met 2 Korinthe 5, vers 10. Daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonstede die uit den hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde. Nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot dit alles bereid heeft is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben er altijd goede moed en weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Wij willen in de dankzegging gedenken het gezin van onze broeder Wielhouwer, waar de Heer niet alleen leven spaarde, maar ook nieuw leven gaf. Laten we trachten met elkaar het aangezicht des Heren te zoeken in een gemeenschappelijk gebed. Heren, we hebben in het morgenuur al heel veel gehoord. Niet alleen wat we tezamen hebben opgezongen, maar ook wat uw woord van uwentwege tot ons sprak. Dat woord sprak van deze aardse bedeling en met alles wat eraan verbonden is. Het sprak ons ook van de eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Het sprak ons van de vergankelijkheid van het leven. En wij zien dat dagelijks gebeuren. We hebben het gisteren zelfs nog gezien. Ook in deze plaats dat de rouwklagers door de straat omgingen. En dat het bewaarheid werd. Wij weten dat het aardse huis deze tabernakels gebroken wordt. Heren, wat zou het een voorrecht zijn wanneer wij dit alle wisten. We beleiden het wel, maar wanneer wij letten op hetgeen wij doen en hoe wij daarop reageren, met de wetenschap dat het aardse huis gebroken wordt, dat we als het ware doorleven, gerust en schijnbaar in vrede, dan moeten wij beleiden, heren, dat we het niet weten. Wij weten het dan pas wanneer het een geloofswetenschap is, dat wij ervan overtuigd zijn. En heren, wanneer gij onze ogen opent en wij zien dat wij op een weg zijn die niet goed is, wat kan het ons dan de schrik aanjagen dat het aardse huis gebroken wordt. En niet alleen gebroken, maar dat het leven hier op aarde zo onzeker is, dat er alsmaar ene schrede is tussen ons en de dood. Heren, als we dit gingen verstaan, jong en oud, klein en groot, dat we ene schrede verwijderd zijn van onze eeuwige bestemming. O Heren, als u ons dat gaat leren, wat slaat de schrik ons om het hart? En vooral wanneer we zien dat deze onze weg een dwaasheid is, en dat we op reis zijn naar het eeuwige verderf. En wat is het een voorrecht, heren, als u ons dat leert. Want dan zult u ook in ons werken een haaste en een spoede om onzes levens wil. Wat gaan we dan onze zaligheid met vrezen en beven werken? En dan verstaan we toch niet dat het God is die het in ons werkt. Beide het willen en het werken, naar zijn vrij en soeverein welbehagen. Heren, wat is dat een voorrecht, dat u werkt naar dat vrije, soevereine welbehagen, want anders kwam er niet één. Dan bleven we doorgaan op de weg die we van nature ingeslagen zijn in Edens paradijs. En heren, nu hebben we ook opgezongen dat uw dienst een liefdedienst is. En we hebben gezegd, wat vrij heeft elk die uw wet bemint, zij zullen aan geen hinderpaal zich stoten. Heren, wat een bevoorrecht volk is dat. Nu is het voor ons maar de grote vraag of we daarbij behoren. Het leven is zo gewichtig en de dood wenkt ieder uur. Heren, geef dat we daar toch mee bezig mogen zijn. En wil daartoe ook de prediking van vanmorgen gebruiken. U hebt ons zoveel gegeven in dit tijdelijke leven. U komt ons voor en met uw woord en getuigenis, opdat ge onze ziel zult arbeiden. En dat ge ons zo welmenend en welwillend toetreedt, ook door onze jonge mensen, dat ge zegt, doe nu toch, mijn zoon of mijn dochter, geef mij nu toch uw hart, en gedenk toch aan uw schepper in de dagen uw jeugd, eer er kwade dagen komen en er jaren naderen, van de welke gij zeggen zult, geen lust meer te hebben in dezelfde. En heren, de oude van dagen die in ons midden zijn, die weten dat, dat de lust vergaat. En hoeveel mensen weten het, dat die kwade dag zo plotseling daar zijn kan. Heren, wij bidden van u, geef dat het woord der waarheid in mag slaan, ook in het hart van onze jonge mensen. Geef dat ze vanmorgen mogen verstaan, dat zij zo verantwoordelijk zijn tegenover u, ook met alles wat gij gegeven hebt, het zij in het rijk der natuur of in het rijk der genade. Gij hebt zo gaarne jonge mensen in uw dienst. Ze zijn fris en groen, ze hebben idealen, en wanneer die idealen dan gewijd en geheiligd werden, tot de lieflijke en de aangename dienst van u. Want het is toch een liefdedienst. Die dichter heeft gezegd, ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind, hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Ik doe uw geboon oprecht en welgezind. Heere God, gedenk onze dan zo. Gedenk onze jonge mensen. Gedenk ze die in dienst zijn. Wil ze bewaren bij uw goddelijk getuigenis en woord. Gedenk onze ouders. Geef dat die ouders toch maar veel bezig mogen zijn. Ook omtrent hun kinderen. Want wie zal een reine geven uit een onreine? De kinderen uit ons geboren zijn allerhande ellendigheid. Ja, zelfs ter verdoemenis zelf onderworpen. Geef dat onze ouders, heren, met alle deze dingen eens op de rechte plaats komen voor uw aangezicht. In diepe verslagenheid en ootmoed des harten. En misschien zijn er wel ouders, heren, die, wanneer het over deze dingen gaat, wenend in de kerk zitten. Maar heren, geef dat ze met al die bezwaren en met al die noden tot u de toevlucht mogen nemen. Heren God, gij werkt onwederstandelijk door uw heilige geest. Gij spreekt tot hiertoe en niet verder. Roep ze eens een hal toe. Maar dat hebben we alle nodig, heren, niet alleen onze jonge mensen, ook onze vaders en moeders, die met veel drukte en zorg bezig zijn, misschien in dit dagelijkse leven. Misschien bekommeren en verontrusten zij zich wel over vele dingen. Geef dat ze het verstaan mogen dat er toch maar één ding nodig is. En dat ze niet rusten mogen voordat ze datgene hebben wat Maria had uitgekozen toen zij aan uw gezegende voeten nederzat en het onderwijs van uw tweeën mocht ontvangen. Heere God, wil met uw heilige geest dan ook vanmorgen in het midden zijn en wil dat woord brengen waar het thuis hoort, aan de harten die er behoefte aan hebben, te midden van alle strijd aan vechtingen en de zorgen des levens te midden, wanneer ze zien dat de uitwendige mens verdorven wordt, geeft dat een nieuwe vernieuwd mag worden van dag tot dag. Gedenk alle zieke heren ook in de gemeente hier en oude van dagen, laat uw aangezicht over ze lichten. Gedenk weduwen en wezen weduwnaren en alleenwonenden. Wil ook hen een God van veelvuldig ontferming en nabij zijn. Wil bekeren wat onbekeerd is, wil versterken wat gebroken. We denken ook aan de beweldadigde en dan denken we aan het gezin van onze broeder Wielhouwer, waar gij nieuw leven gaat. Gij waart die moeder nabij in de uren toen zij uw hulp zozeer behoefde. Gij hebt zijn moeder weelde willen schenken tezamen al der vreugde. Het is het eerste kind, wat een blijdschap, wat een vreugde in dat gezin. Maar Heere, geef dat deze ouders met de dankbaarheid in u den Heere mogen eindigen. En dat ze u nodig mogen hebben, niet alleen als die biddende, maar ook als die dankende hoge priester. We zijn zulke biddeloze bidders en dankeloze dankers. Maar er is er één die bidt, er is er één die dankt. En geef, Heere, dat we niet rusten mogen voordat we het weten, dat we in zijn voorbeden, maar ook in zijn dankzegging begrepen zijn. Paulus heeft gezegd, die ook voor ons bidt.
Geef dat deze ouders mogen verstaan, heren, dat ze dat kind ook straks moeten opvoeden. En dat het een pand is dat gij ze hebt toebetrouwd. Geef dat er maar veel biddende ouders mogen zijn. Ja, heren, maak al de ouders in de gemeente maar biddende. Gedenk ook uw volk en kinderen, heren, zij staan in de strijd van het leven. U kent al hun moeite en hun verdriet. Gij aanschouwt het opdat zij het in uw hand zouden geven. Wil u ze door uw Heilige Geest bearbeiden, opdat er aanwas en opwas mocht zijn. In de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Heere, zegen voort alles wat op uw zegen wacht en rust. Gedenk ons land en ons volk, vorstenhuis en onderdanen en degenen die over ons regeren. We zakken steeds verder af. De ongerechtigheid die vermenigvuldigt, ook het koninklijke huis wandelt niet naar uw inzettingen en rechten. Geef dat dat huis voor ons niet worden als het huis van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Heere, ontferm u ook over ons koninklijk huis. Gedenk de volkeren der aarde. Gij bouwt er uw kerk uit. Leer ze belijden dat gij God zijt. Er is zoveel afval en verval. Zoveel ongerechtigheid en zonde. De duivel gaat rond als een briesende leeuw, als een engel des lichts. Met geweld en list bestrijdt hij uw kerk. Gedenk die kerk, heren, ook over de aarde verspreid. Wanneer we het zo horen, die bloed soms uit duizenden wonden. Wij zijn nog zo hoog bevoorrecht hier in ons vaderland. O God, geef dat we het waarderen. Want het oordeel begint toch van het huis Gods. Als we onze ogen open hebben, dan zullen we dat verstaan. En als de rechtvaardige nu nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Heere God, gedenk ons dan. Gedenk ook hem die anders de mond tot dit volk is. Hij is bezig op het ogenblik in de gemeente die wij mogen dienen. Wil hem ondersteunen en sterken naar uw goddelijke toezeggingen. Gelijk ook ons. En sterk al uw knechten, maak ze getrouw, zet ze de bezuin aan de mond. Maak het wel met uzelf uit genade, alleen om Christus wil. Amen. Het woord van onze overdenking, mijn geliefde voor dit morgenuur, vindt u gewijde aandacht opgetekend in 2 Korinthe 5 en daarvan het vijfde vers, het laatste gedeelte, waar het woord van God aldus luidt, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Het werk van de Heilige Geest, mijn geliefde, dat is veelvuldig. We zouden kunnen zeggen dat is alzijdig en wel op meer dan één terrein. Toen u vanmorgen naar de kerk ging, hebt u eigenlijk al een prediking ontvangen over het werk van den Heilige Geest. Ik weet niet of u het opgemerkt hebt, maar de werkingen van den Heilige Geest die lagen verspreid zo op het pad dat gij gegaan zijt toen gij uw schreden richtte naar het huis van God. Gezegd de werkingen van den Heilige Geest, jazeker. De Heilige Geest werkt niet alleen in de genade, maar die werkt ook in de natuur. Wij denken onwillekeurig aan de woorden van de dichter van Psalm 33, wanneer hij zegt, door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt. En door de geest zijns monds al hun Heer. En wie denkt met mij dan niet aan Psalm 104? Niet waar? Wanneer gij uw geest uitzendt, zo worden zij geschapen. Gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. U hebt toch het gelaat van het aardrijk wel gezien, dat het anders was dan van de winter. En al die kleurenpracht en die variatie in bloemen en planten en in het nieuwe dat geboren wordt, dat is alles het werk van den Heilige Geest. Een ziel aan het stof gekluisterd beseft Gods daden niet. U moet altijd maar bidden of God uw ogen opent,
opdat ge de Heere moogt zien in al zijn doen en laten, niet alleen in het bekeren van arme zondaren, maar ook in het regeren van deze wereld, het schrijven van de wereldgeschiedenis. Wanneer deze werking in het rijk der natuur al zo heerlijk is, veel schoner en heerlijker is zij in het rijk van Gods genade, waar ook de Heilige Geest bezig is. Daarom draagt die Heilige Geest, die draagt verschillende namen naar gelang van zijn arbeid die hij in het Koninkrijk der Hemelen verricht. Hij draagt de naam van de Trooster, u wel bekend. En wie zal zeggen hoeveel troost hij schenkt aan deze of gene in moeilijke omstandigheden. Hij draagt de naam van de Geest der Genade en der Gebeden. En wij hopen dat gij er geen vreemdeling van zijt. En zegt ja, dat hebben we ervaren. De Geest der Genade en der Gebeden. Hij draagt ook de naam van de Geest des Oordeels en der Uitbranding. En wij hopen bij vernieuwing dat u er geen vreemdeling van zijt, de Geest des Oordeels. Ja, dan gaat ge veroordeeld over de wereld. En de Geest der Uitbranding, dat doet pijn. Dat is de loutering, dat is de ontdekking. Kent gij ook hem als zodanig in dat God verheerlijkende werk? Want die Geest die verheerlijkt altijd God de Vader en God de Zoon. En wanneer die Geest ons bearbeidt, dan zal deze tweeledige arbeid ons tot rijke zaligheid zijn. Wij hebben nu op enkele namen gewezen. Wij zouden er nog veel meer kunnen noemen, maar laten we hiermee volstaan. En dan willen wij er u op wijzen dat de apostel Paulus de Heilige Geest vanmorgen noemt met een onderpand. Wat dat is, daar hopen we met elkaar over te gaan nadenken. We schrijven erboven, de Heilige Geest gegeven als een onderpand. Dan letten we op de gever van dit onderpand. We letten in de tweede plaats op de betekenis van dit onderpand. Want dat heeft een geweldige betekenis voor ons allemaal. En in de derde plaats letten we op de troost door dit onderpand. Dus de gever van dit onderpand, de betekenis van dit onderpand en de troost door dit onderpand. Laten we eerst zingen van Psalm 138, de versen 2 en 4. En dan krijgt u gelegenheid voor uw offeranden. 138 vers 2, door al uw deugden aangespoord, en het vierde vers, als ik omringd door tegenspoed.
Wij zijn er wel van overtuigd, mijn geliefde, dat u in de Pinksterdagen die voorbij gegaan zijn, zijt bepaald geworden bij de rijkdom van de uitstorting des Heiligen Geestes. Want in Handelingen 2 vers 33 staat, deze de belofte des Vaders van de Heilige Geest ontvangen hebbende, heeft dit nu uitgestort dat gij ziet en hoort. Deze rijkdom van de uitstorting des Heiligen Geestes is bijzonder groot. Maar nu willen wij vanmorgen, en daarom hebben wij ook dit gedeelte aan u voorgelezen, nu willen wij eigenlijk de rijkdom van de uitstorting des Heiligen Geestes gaan projecteren hier in deze wereld, waarin Gods kerk leeft, dat is de strijdende kerk hier op aarde. Want wanneer wij tot het koninkrijk der hemelen behoren, dan behoren we eigenlijk niet meer tot deze wereld, dat begrijpt u wel. Niet waar, de naam koninkrijk der hemelen, dat zegt het al reeds. En als we hier op deze aarde niet thuis horen, dan hebben we het hier op deze wereld ook altijd niet even gemakkelijk. Want weet u waar God zijn kerk bouwt? Hij bouwt zijn kerk op het terrein van de overste deze wereld en van de vorst der duisternis. God durft wat aan, niet waar, omdat God zeker is van zijn zaak. Daarom neemt hij materiaal dat ten eenenmale ondeugdelijk is. En daaruit gaat hij nu zijn kerk formeren. Hier op het terrein, en dat wil toch wat zeggen voor de duivel, dat God hier zijn kerk bouwt op deze aarde waar hij de overste is en waar hij de naam van vorst draagt. Maar dan kunt u ook begrijpen dat die kerk het niet altijd even gemakkelijk heeft. Dat ligt voor de hand. Wanneer de Heer zijn kerk bouwt op het terrein van de vorst der duisternis, dan zal die vorst dikwijls een vorst der verschrikking voor ze zijn. Maar daar heeft de Heer voor gezorgd. Hij laat ze wel in deze wereld, maar hij laat ze niet onverzorgd achter. En dan zult u dat gedeelte dat we hebben gelezen wel gemerkt hebben, och, het gaat niet altijd voor de wind. Er is verdrukking, de uitwendige mens wordt verdorven, de zienlijke dingen die kunnen ze eigenlijk niet aanmerken. Wat leven wij over het algemeen bij de zienlijke dingen? We gaan sterven, ze zuchten, ze zijn bezwaard. Maar, zegt de apostel, al zuchten we, al zijn we bezwaard, die ons tot dit alles bereid heeft om zo'n hemelburger te zijn, is God. Die ons ook wat nagelaten heeft, namelijk het onderpand des geestes. Dus dan begrijpt u het wel, dat onderpand des geestes, dat moet een houvast voor ze zijn. Daar moeten ze wat aan hebben. En daar willen wij nu over gaan denken. En dan gingen wij eerst letten op de gever van dit alles. Dat mag toch wel een bijzonder wonder zijn, hè? Want God is de gever die ons tot ditzelfde bereid heeft, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Het onderpand des geestes. Dus God geeft zijn geest in deze wereld. Daar mogen we wel extra notitie van nemen. Want er is op deze aarde niemand die goed doet. Daar is niemand die God zoekt. Ze zijn alle afgeweken. Ze zijn onnut. Ja, op een andere plaats staat, ze zijn stinkende geworden. En nu is God de gever van die geest. Het onderpand des geestes. En die geest die komt dan in deze wereld. En die geest die kan niets anders doen dan twisten. Ik denk op dit ogenblik aan Genesis 6 vers 3. U weet wel, God heeft ons geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Alles wat aan en in de mens was, dat was zeer goed. Zo zijn er maar twee mensen die dat eigenlijk beleefd hebben, dat beleven wij niet. Wij kunnen ons wel enigszins indenken wat het geweest is, zonder zonde te zijn, en God geheel aan te hangen, en één geest met hem te zijn, en daaruit te vervallen. Dat kunnen we ons wel indenken. En ieder van Gods kinderen wordt wel min of meer ingeleid
in de bondsbreuk in Edens paradijs, maar zoals Adam en Eva het hebben meegemaakt. Kijk, dat maken wij in een zeker opzicht niet mee. Die hebben de werkelijkheid geheel en al meegemaakt. En u staat in Genesis 6 vers 3. Mijn geest zal niet in eeuwigheid twisten met de mens, terwijl hij vlees is. Maar zijn dagen zullen zijn 120 jaren. En dan weet u het ontzettende oordeel. Want de zonde, ja, dat is bij ons wel een soort verouderd en afgesleten begrip geworden. Niet waar, wanneer ik tot u zeg vanmorgen, u bent alle zondaren. Ik zou bijna zeggen, daar schrikt u helemaal niet van dat u dat bent. Maar dat is heel erg, dat u en ik een zondaar en een zondares zijn. Weet u wel dat de aarde toen was vervuld met vrevel en dat de Heere zei dat het hem aan zijn hart smartte dat hij de mens gemaakt had? Dat lezen we daar. Daar spreekt God op een menselijke wijze over zichzelf. Als u iets gedaan hebt, daar u smart over hebt, en dat u zegt, ik wou ik het nooit gedaan had. Dat is een menselijke wijze, zoals er over God gesproken wordt. Zo erg was de zonde. Zo erg is de zonde. Maar weet u, en dan krijgt u weer dat onderscheid dat God maakt naar zijn eeuwig vrij, soeverein welbehagen, dan staat er, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Waarom? Was Noach beter van nature? Had hij een andere geestelijke aanleg? Nee. Waar de genade valt, mijn geliefde, daar valt ze tot in der eeuwigheid vrij. En dat te leren verstaan, oh, dat is wel iets kostelijks. Dan kunnen we wel eens ons verliezen in dat eeuwig welbehagen God. Wel nu, Noach vond genade in de ogen des Heren. De Heere gaf deze geest. En is dat een bijzonder voorrecht? Hij gaf deze geest om die kerk in de verdrukking te steunen en te sterken. Hoe kwam dat, dat die geest gegeven is en gegeven wordt? En dat kwam alleen door de offeranden en de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Als de Heilige Geest, mijn geliefde, in u werkt, dan is dat alleen door het offer van Christus. U denkt met mij misschien aan Johannes 7, vers 37 tot 39... Daar staat dat Jezus stond in de tempel en riep en zeide, die dorst heeft die komen tot mij en drinken, en het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein, springende tot in het eeuwige leven. En nu krijg je het. En dit zeide hij van den geest, die toen nog niet was, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar Jezus, mijn geliefde, die is niet De oorsprong van de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat uit van God de Vader en God de Zoon. Maar dat de Heilige Geest komt in zijn gezegende werkingen, dat is alleen door de offeranden en door de verdiensten van den Heere Jezus Christus. Wat is dat eigenlijk, zo'n onderpand? En dan gaan we eens even letten op wat er staat in Efeze 1 vers 13 en 14. Kijk, dan gaat die uitdrukking van dat onderpand, die gaat iets meer voor ons leven, zodat we die betekenis van dat onderpand iets gaan verstaan. In welken ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, uw zaligheid gehoord hebt. In welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met den Heilige Geest der belofte. En dan gaat de apostel verder, die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregene verlossing, tot prijs zijn der heerlijkheid. Dus het onderpand van onze erfenis. Want die door Gods geest worden geleid, die bij dat koninkrijk der hemelen behoren,
die zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. En u weet wel, een erfenis, die wordt u in de schoot als het ware geworpen. Daar doet u niets aan. En zo is het gehele genadeleven, dat wordt u in den schoot geworpen. Daar hebt u niet een nagelschrapsel aan toegedaan. En u begrijpt wel dat Gods kinderen daar niet altijd evenveel van overtuigd zijn. Die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. Dus dat onderpand dat gaat wijzen op de verlossing die verkregen is tot prijs zijner heerlijkheid. Kijk, daar hebt u er iets over wat eigenlijk zo'n onderpand is. Want zo'n onderpand, daar wordt wel eens, daar zijn meer betekenissen van. En dan denk ik, in het natuurlijke leven, er wordt wel eens een onderpand gegeven, bijvoorbeeld. U krijgt van iemand iets ten gebruike. En zo iemand wil daar een tegenpand, een onderpand van hebben. Een andere betekenis, u hebt bijvoorbeeld iets gekocht. Maar ja, die verkoper die zegt, ja, maar ik moet toch wel een beetje zekerheid hebben, hè. Ik wil een pand hebben. En dan is het een vooruitbetaling soms al, een soort afbetaling, zodat dus die verkoper iets in zijn handen heeft. Begrijpt u wel? Dat hij enige zekerheid heeft. En toch geloven wij dat deze beide betekenissen hier niet worden bedoeld. Een derde betekenis van een onderpand. En dat spreekt meer tot ons, dat wordt nog weer duidelijker, dan denk ik bijvoorbeeld aan de trouwring. Kijk, wanneer men zich gaat verloven, of men is getrouwd, dan heeft men een trouwring. En de man heeft die ring aan de vrouw gegeven, en wederkerig, de vrouw heeft die ring aan die man gegeven. En als u aan zo iemand zou vragen, aan zo'n man zou vragen, ben u getrouwd? Kijk dan, wat heb ik hier? En wederkerig aan die vrouw. En dan kan die man heel ver weg zitten. Ben u getrouwd? Ja, kijk maar. Daar heb ik het onderpand. Begrijpt u wel? En zo'n ring, dat is als het ware een onderpand van wederzijdse trouw. En wederzijdse verbondenheid. Is dat geen mooi beeld? En nu de Heilige Geest als onderpand, kijk. En dan komt u tot de betekenis van dat woord. Nu heeft God die geest gegeven als een onderpand. Daar is een wederzijdse verbintenis ten opzichte van God en van zijn volk. Maar dan moet je wel bij het volk horen. Dan is daar dus een onderpand, een wederzijds onderpand. Hier zegt de apostel, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En er moet geen wat opschrijven vanmorgen. Dat moet ge eens schrijven op de tafel van uw hart. En dat is een geweldige uitdrukking. Weet u wel dat God een gevend God is? Ik weet niet of je daar wel eens bij stil hebt gestaan. God is een gevend God. Ik vind het altijd zo schoon gezegd. Als die dichter van Psalm 67 zegt, hij die alles geeft. Dat u hier zit, dat u voedsel en deksel hebt, dat u leeft, dat elke keer die pols klopt en dat die ademhaling gaat, ook als u in de nacht onbewust ten neder ligt. Dat is alles van God. God is een gevend God. Dat doet hij al in het rijk der natuur. Het is er weer tweeledig. God is een gevend God. En ja, kijk, dat kunnen we nu verder met geen voorbeelden gaan verduidelijken. Dat is een onbegrijpelijke werkelijkheid. En dan denkt u met mij aan Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Zijn eigen zoon staat er. Zijn enig geborene zoon.
De enige geborene zoon die in de schoot des vaders is. Een vader of een moeder die heeft zo'n kind dat ze lief hebben. Die moeder heeft het in de schoot. En wat gaat de liefde van die moeder tot dat kind uit? De liefde is uit God. God is liefde. God de Vader heeft zijn enige geboren zoon zo onbegrijpelijk lief. Dagelijks was hij zijn vermaking. En als ik het nu over deze gevende God heb, dan heb ik het over deze gave. En dat is een onuitsprekelijke gave. Gode zij dank, zegt de apostel Paulus, voor zijn onuitsprekelijke gave. Zult u het onthouden dat God een gevend God is. En door de gift van den Zoon was daar ook aan verbonden de gift van den Heilige Geest. O, wat is God onbegrijpelijk. Een gevend God. Hebt u er al kennis mee gemaakt? Hebt u er al uit ontvangen? En dan denk ik onwillekeurig van wat Johannes schrijft. En uit zijn volheid, zegt hij, hebben wij ook alle ontvangen. Genade voor genade. O, dat is een bron en een fontein van genade. En van zaligheid. Wat een bijzondere giften zijn dat. Volkomen giften. Goddelijke giften. Volmaakte giften. Vindt u ze kostelijk? Kent u hier iets van? Van deze gevende God? Weet u wel dat die gevende God zijn goede tierenheden over u en mij uitstrekt? En weet u wat de apostel zegt? Dat deze goede tierenheden u en mij tot bekering moeten leiden. Het zij voor het eerst. Of bij vernieuwing. En altijd weer, wanneer we bij deze goede tierenheid des Heren bepaald worden, dan brengt het ons op de knieën. En dan komen we in het wonder terecht. Kostelijke gave. Maar ja, wij moeten ook op de betekenis van deze gave gaan letten. Want hier staat die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En wie heeft de Heere dat gegeven? Kijk, nu kunnen we daar een tweeledig antwoord op geven. Misschien wel een drieledig. Misschien zullen er hier in de kerk zijn die zeggen, dat geeft God alleen aan zijn volk. En dat stem ik wel toe, ten dele. Geeft God dit onderpand alleen aan zijn volk? Dat wil zeggen, dan zullen zij de vrucht en de baten en de rijkdom en de zaligheid daarvan genieten. Dan wordt deze gift als het ware verwerkelijkt in hun leven. Maar, stel je nu voor dat ik vanmorgen tot u zou zeggen, dat geeft de Heer alleen aan zijn volk. Ei lieve, als u bij dat volk behoort, dan vraag ik u, wat moet ik er met die andere mensen doen die hier in de kerk zitten? Ja. Zou het woord van God niet een boodschap hebben tot de totale mens en tot ieder van ons? Want ik zou kunnen voorstellen dat er dan vanmorgen mensen in de kerk zouden zijn die daar jaloers op werden, die al dus reageerden. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat er mensen waren die zeiden, ja, wat doen we hier dan vanmorgen eigenlijk? Als nu die gave, dat onderpand des geestes, alleen gegeven is aan de levende kerk, wat doen we hier dan in vrede? Nee, niet weggaan hoor, want we hebben een boodschap aan u. En een klemmende boodschap. Weet u, aan wie dat onderpand des geestes gegeven is? Dat is gegeven aan alle mensen die leven onder het evangelie. Heeft God dan die gave aan ons allemaal gegeven? Jazeker. En u zult daar ook verantwoording van moeten afleggen.
Gij zegt, ja, maar dat is toch wel een beetje te ruim. Wacht dan even. Dan gaan we het u uit het woord van God vertellen. En als u het woord van God weer spreken wilt, ja, dan houdt alles op. Er staat in Jesaja 63, vers 10 en 11. Maar ze zijn beter spannen geworden. En ze hebben zijn heilige geest smarten aangedaan. Hoeveel weerspannigen zitten hier in de kerk? En die zijn heilige geest smarten aandoen? Als u nog jong bent en u dient de wereld en de zonde, en u bent een dienstknecht van de vorst der duisternis, dan doe je die heilige geest smarten aan. En dan kun je erop rekenen dat er in vervulling gaat wat hier staat. Daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij zelf heeft tegen hen gestreden. Als God u dat onderpand des geestes gegeven heeft en u blijft doorgaan op uw levenspad, dan vandaag of morgen, als de slag valt, dan zal God in een vijand verkeren tegenover u. In een plaats van een weldoener zal hij uw vijand worden. Nochtans, kijk, want we zijn er nog niet. We willen het u met klem zeggen, opdat u ermee vastloopt vanmorgen. Weet u wat God altijd in zijn woord doet? Hij doet het precies eender als de politieagenten. Als er een misdadiger is, dan lees je het wel eens, ze hebben hem klem gereden. Niet waar? En weet u wat God doet met zijn woord? Als u in de kerk bent, dan moet u voelen dat God u klem rijdt. U moet er niet meer onderuit kunnen. U moet vandaag, als u de kerk uitgaat, zo klem gereden worden door God in zijn woord. Dat u zegt, oh God, wat moet ik ermee aan? Kijk, dat is kostelijk. Het was een week of wat geleden. Toen kwam ik eens ergens op bezoek. En die jongen die wilde niet naar de catechisatie. Hij zei, nee, dat doe ik maar niet meer aan. Nee. Nou, ik heb met die jongen gesproken natuurlijk. Kan ik me verwonderen. De eerste keer dat er weer catechisatie was, daar zat hij met zijn zuster. En luisteren. Kwam ik weer eens bij die moeder. Zeg ze, ja. Ja, die jongen die zat een zondag, lag die boven, hij lag te schreien. Had zijn Bijbel open. En daar lag hij voor, die opengeslagen Bijbel. Hij zegt, moeder, wat moet ik er toch mee aan? Juist, daar heb ik het. Wat moet ik er toch mee aan? Ik wou dat er vanmorgen is er ook jonge mensen waren. Die zeiden, wat moet ik er toch mee aan? Wat moet ik er toch mee aan met die God? Die me zo aangrijpt en die me zo vastzet, zodat ik nergens meer heen kan. Dat zou een voorrecht zijn. En niet alleen jonge mensen, dat hebben de vaders en de moeders nodig. Dat hebben ze allemaal nodig die nog leven zonder God, ondanks de weldaden die God geeft. Nochtans dacht hij aan de dagen van ouds, aan Mozes en zijn volk. Maar nu, waar is hij die hen uit de zee opgebracht heeft, met de herders zijner kudde? Waar is hij die zijn heilige geest in het midden van hen stelde? Als ik het op schriftuurlijke grond zeg, op een schriftuurlijke wijze, weet u wat hoe ik het dan zeggen moet? Dan moet ik zeggen, de heilige geest, gemeente van Middelharnis, die heeft God midden in u gesteld. Wilt u het nog sterker horen? En dan wordt het nog weer duidelijker. Dan denk ik aan Haggai 2 vers 6. Met het woord in het welk ik met uw lieden een verbond gemaakt heb, als gij uit Egypte uittrok, en mijn geest staande in het midden van u, met het woord in het welk ik een verbond met u gemaakt heb, en mijn heilige geest staande in het midden van u. We hebben in ons gebed zo even gezegd, geliefde, en dan kunt u eens nagaan wat die heilige geest is en doet, en hoe die een onderpand is. We hebben in ons gebed gezegd dat het aardse huis gebroken wordt. Dat is toch een ding dat zeker is. Hoe moet het nu gaan als u straks sterven gaat? Als u zo doorleeft, als er geen hartveranderende genade in u uitgewerkt wordt. Als u niet bekeerd wordt, niet wedergeboren wordt.
Ge zegt dan is voor eeuwig verloren.
Ja, dat dacht ik ook. Dat dacht ik ook. En dat zegt het woord van God ook.
Wat moet ik ermee aan?
Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Want wat doet die Heilige Geest? Die Heilige Geest die wederbaart, die bekeert, die vernieuwt, die heiligt tot zaligheid. Als u er wel op let, dan zult u bemerken dat het christendom van onze dagen, dat gaat op in wat de mens doet. En over het algemeen weten onze mensen niet wat er aan de hand is met de hedendaagse nieuwe theologie. De listen van de vorst der duisternis, die zijn zo geslepen dat het ontzettend is. En de Heilige Geest, die wordt steeds meer naar de achtergrond gedrongen. En nu voelt u het wel. Die Heilige Geest, dat is nu degene die al dat werk doet. Die dat werk doet in het rijk der natuur. U kunt het zien uit de dood. Dat doet het leven ontstaan, als het ware. En de wereld wordt getooid met de schoonste tinten en kleuren. Niet waar? Dat kunt u zien. Zo doet de Heilige Geest leven ontstaan. Hij neemt het uit de Christus. Hij gaat het aan een zondaar mededelen. En weet u wat ik nu zou willen? Wanneer u iets van de ernst van deze dingen verstaat. Dat u eens bij die Geest terecht kwam. Waar Paulus van zegt. Die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. En wat gaat die Geest doen? Ach, die Geest die werkt zo geweldig overtuigend. Dan wordt alles werkelijk. Dan is het geen verstandswerk meer. Maar die Geest gaat overtuigen. Ik lees in Johannes, in het Johannes Evangelie, die Geest gaat overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Kijk, dat doet die Geest allemaal. Hè? En die Geest die gaat bearbeiden tot zaligheid. Oh, die Geest die is zo bezig. Dat is geweldig. En begint u dan iets te verstaan die ons ook het onderpand des Geestes gegeven heeft. Zegt, als de Heere dat gegeven heeft, dan mag ik erom vragen. Juist, juist. Dat is het. Dan moogt u erom vragen. Dan moogt u er als het ware op pleiten. Niet waar? U hebt er een bewijs van dat u het onderpand des Geestes gegeven heeft. Ik denk dat hier in de kerk allemaal getekende mensen zijn. Het zij dat ze oud of jong zijn, allemaal getekend, ja. U draagt een drievoudig teken. U draagt het teken van God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is de heilige doop. Daarmede betuigt en verzegelt God de Vader. Daarmede betuigt en verzegelt God de Zoon. En nou krijg je. Dat zijn de gaven die God de Vader en God de Zoon zo in uitzicht stelt. En dan dat derde. Daarmede betuigt en verzegelt God de Heilige Geest. Dat hij ons wil toe-eigenen hetgeen Christus ons toegezegd heeft. Dat wil hij toe-eigenen. Als ik u die Geest ga tekenen vanmorgen, van liefde. Weet u dat die Geest klaar staat om u te helpen. Weet u dat? Bent u daarvan overtuigd? Gezegd, ja, gelooft u niet wat onze vaderen neergeschreven hebben in het doopsformulier? Daarmede betuigt en verzekert ons de Heilige Geest dat hij ons datgene toe-eigenen wil wat ons toegezegd is. En dan denk ik aan dat geweldige woord van den zaligmaker. Hij zegt, wat vader onder u is er, wanneer zijn zoon hem bidden zal om brood, die hem een steen zal geven? Hoeveel te meer zal mijn vader den Heilige Geest geven dien, die hem daarom bidden? Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. U begrijpt wel, dat is in algemene zin, dat moet in een bijzondere zin het onderpand voor u worden. In de waarachtige bekering en in de vernieuwing des levens en in de doorleiding door de werking des Heiligen Geestes. O, dan gaat die geest, die gaat zo aangenaam zijn werk doen. Want, wel, die gaat overtuigen van zonde, van gerechtigheid, van oordeel, van zonde. Dan wordt u een zondaar en een zondares. Dan zegt u niet meer, ik ben een zondaar zonder meer. Maar dan gaat het u vervullen met vrezen en beven. Kent u de dichter van Psalm 38? Hebt u de sporen van deze dichter al eens aangetroffen in uw eigen zielenleven? Wanneer die klaagt over zijn zonde en zijn ongerechtigheden? Wanneer die het heeft over zijn misdaden en zijn overtredingen? En wanneer die gebogen over de wereld gaat? Kijk, dan bent u niet meer zondaar zonder meer. Dan bent u het in feite geworden. Dan is het de werkelijkheid voor u. Maar dat niet alleen. Weet u hoe de Heilige Geest te werk gaat? Die doet net als die dokter. Die dokter, die zit aan dat ziekbed. En dan zegt hij tot die patiënt, nu zal ik eens zeggen hoe ernstig ziek of u bent. Is het waar, dokter? Ben ik zo ernstig ziek? Ja. En dan zegt die dokter, ga ik het verlossende woord spreken, maar ik heb een middel om je te genezen. Dat is wat. Zo doet de Heilige Geest dat ook. En misschien zitten er hier wel. Die zeggen, oh ja man, ik heb me teruggevonden in Psalm 32, 38, 51, 130. Is het waar? Hartelijk gefeliciteerd. Hartelijk gefeliciteerd. Dat u overtuigd geworden bent van zonde. Maar ik ben zo bang. Ja, dat begrijp ik. Dat die dichter van Psalm 38 was ook zo bevreesd en zo bang. En toen, ach, dan gaat God ook het middel ontdekken. Want hij overtuigt van zonde, ook van gerechtigheid. Voelt u wel? Hij gaat de ellendige in zijn ellende vrijmaken. Dat is nou allemaal dat werk des geestes. En daarom dat handelingen 2, deze, de belofte des vaders van den Heilige Geest ontvangen hebbende, heeft dit uitgestort, wat gij nu ziet en hoort. Ik weet niet of er over gepreekt is, ik heb het niet aan mijn zoon gevraagd. Misschien heeft hij er wel over gepreekt, dat zou best kunnen zijn. Maar dan, als dan die prediking uitgaat van die Pinksterdag, de grote werken Gods, dan grijpt die Heilige Geest. Die grijpt er zo ineens 3000 in rot. En die worden ineens van vijanden vrienden. En die worden van vloekers bidders. Oh, dat keert radicaal. En nou, als u dit nu allemaal enigszins moogt weten, dan kunnen er wel eens moeilijke tijden komen. En dan zegt de apostel, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Ja, er is nog meer aan verbonden. Maar voordat wij daartoe overgaan, zingen we van Psalm 43, de versen 3 en 5. Zend Heer uw licht en waarheid neder, mijn ziel hoe treurt ge dus verslagen.
daar hebt u er al iets van gehoord. Dit was als het ware een inleiding tot de troost door dit onderpand. Want kijk, daar hebben wij ook uit dat vierde hoofdstuk die enkele versen voorgelezen. Daarom vertragen wij niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt. Weet hoe dat kwam dat hij verdorven werd? Dat kwam door de verdrukking en door het kruis en door de ellende. Als wij eens wisten hoe de kerk misschien over de lengte en breedte der aarde vervolgd wordt. Achter het ijzeren gordijn. Ik heb er nog iets over gelezen deze dagen. In Roemenië. En er zitten ook nog wat kinderen van God. Maar hoe ze vervolgd worden. En kijk. Wij kunnen er eigenlijk niet over meepraten. Maar als je dan in de gevangenis zit. En je wordt gemarteld. En je wordt geslagen. Enzovoort. De uitwendige mens wordt verdorven. En dan zegt de apostel. De nieuwe die wordt vernieuwd van dag tot dag. Kijk, en als dat onderpand des geestes nu die apostel kon troosten, dan zegt hij, want onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, werkt onze gans zeer uitnemend en eeuwig gewicht der heerlijkheid, kijkt hij de kerk in de verdrukking. En weet je wanneer dat onderpand des geestes tot zijn recht komt? Als er plaats voor is in mijn hart. En dat ik dreig neer te storten en neer te vallen. Dan is het die geest die troost en die leidt en die sterkt. En dan gaat die apostel verder. En dan moet u eens die eerste vier versen van hoofdstuk 5. Daar moet u even bij bepalen. Dat onderpand des geestes, dat kan zo'n zekerheid geven in het hart. Dat kan zo troosten. Dat hij zegt, want we weten dat zo ons aardse huis, deze tabernakels, gebroken wordt. Hij zegt, dan hebben we gebouw van God in de hemel. En u begrijpt wel, als die uitwendige mens nu verdorven wordt. Als je op het ziekbed ligt. Of dat je ergens in een gevangenis zit. En dat je gemarteld en gefolterd wordt. En als dit onderpand des geestes dan tot zijn recht komt, dan komt die zalige wetenschap in het hart. Want wij weten, zo het aardse huis vandaag of morgen in elkaar stort, dan hebben we een gebouw in den hemel. Een huis niet met handen gemaakt, door God toebereid. Begrijpt u? En dan krijg je dat tweede vers, want het eerste, het tweede en het vierde, die beginnen alle drie met het redengevende voegwoord want. En dan kun je wel begrijpen, als een mens het ontzettend moeilijk heeft in deze wereld. Ik denk, Roemenië, dat er wel eens meer de plaats geweest waar de mensen vervolgd worden. Ik heb wel eens een boek erover gelezen, in de tijd van de reformatie. En als ze dan veroordeeld werden tot de galeien, als slaven moesten ze dan op die boten, kwamen ze terecht. En als er dan een kind van God, een knecht van God bezweek daar onderweg, dan keken de anderen, die keken hem wel eens zo met begeerige ogen na. En dan dachten ze, nou is die in de eeuwige zaligheid. En wij zijn nog midden in de strijd. Vandaar dan ook dat de kerk wel eens zucht, want ook in deze zuchten wij. En u gaat de apostel nog een ander voorbeeld noemen. Hij zegt in deze, in die aardse bedeling, dat is alles dat tot het aardse behoort, met alles wat eraan verbonden is. Met zonde, met ongerechtigheid, met zwakte, met kruis, met druk, met tegenspoed, noem maar op. Je moogt er alles voor invullen. Dan zegt de apostel, want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Dan kan een kind van God, kan die zo'n heimwee in het hart krijgen. Weet u wel, er is een spreekwoord dat zegt, wie heimwee heeft, komt thuis. Als er iemand heimwee heeft, dan moet hij naar huis toe. Als we hier op deze aarde zijn,
En we hebben dat heimwee, dat door de Heilige Geest gewerkt wordt in het hart, dan gaan we gauw sterven. Ik heb het wel meegemaakt in Utrecht. En ik heb het in Zwijndrecht meegemaakt. Dat ik iemand aankeek wanneer ik aan het preken was. En twee keer deed ik dat die morgen. Jongen, zou jij een plant voor de hemel worden? Dat was in de maand augustus. En in de maand november, toen legden we hem ter ruste. Toen was hij de eeuwige zaligheid ingegaan. Kijk, dan worden we als het ware zo hemelsgezind. En dan krijgen we zo'n betrekking op dat hemelleven. Dan zuchten we uit heimwee. Kent u het? Hebt u het wel eens meegemaakt? Paulus kende het ook. Hij zegt, ik wenste wel ontbonden en met Christus te zijn. Hij zegt, dat is zeer verre het beste. Zulke heimwee-mensen, die komen gewisselijk en zeker thuis. Maar, nu is er een schaduw en een lichtzijde. En die mogen we u niet onthouden. Want, de apostel zegt, er is een onderbreking, een waarschuwing. Hij steekt de vinger tegen u op. Ik zie die apostel op de kansel staan en zo met zijn vinger u waarschuwen. En die zegt, zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Weet u wanneer dat kan? Als je bekleed bent met het kleed van de Heere Jezus Christus. Dat kleed dat hij geweven heeft in zijn bange lijden en sterven op Calvarisch hoogte en in zijn gehele leven. Dat kleed heeft hij steek voor steek geweven om uw naaktheid te bedekken. En van nature, ja, dan zijn we niet bekleed. Dan zijn we wel bekleed met het kleed van de zonde en de ongerechtigheid. En wat zou dat erg zijn? Bent u ermee bekleed? Zult u er iets van ervaren? Wat de apostel hier zegt, zult u dat kleed moeten bezitten. Mocht ook deze prediking een ernstige waarschuwing zijn. Want kijk, wij, ja, godsdienstige mensen lopen zo'n groot gevaar. Weet u welk? Dat ze met hun bidden, hun danken, hun kerk gaan. En met alles wat ze doen en zijn, menen dat ze bekleed zijn. En als u niet meer hebt, geliefde, dan rukt God straks dat kleed van u weg. En dan staat u zo wel tenminste bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Weet je wat het ergste is? Als een mens uit de kerk straks in het oordeel naakt staat voor God. Dat is het ergste wat er is. En toch is dat nodig. Zal het wel met u en mij zijn. Want ook wij zelf, zegt de apostel, die in deze tabernakel zijn, zuchten bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Dat wordt ook bij het werk des geestes. Om te, ja, daar moet je niet schrikken, om te ontkleden. Want kijk eens, we moeten hier naakt voor God komen. Of we komen er straks voor, maar dan is het te laat. Dan kan het niet meer. En dan wil er niemand ontkleed worden. Niemand. We zijn eigenlijk net van die Adamieten, zoals Adam het gedaan heeft. Adam die had gezondigd. Hij ging heen. Hij verborg zich. Hij hechtte vijgenboombladeren tezamen. En hij maakte een schort. Dat was zijn eigen kleed dat hij nou voor God had. En zo wou hij voor God komen. En wat heeft God toen gedaan? Toen heeft God hem dat vijgenboombladkleed, dat heeft hem weggerukt. En God heeft hem een ander kleed aangedaan. Maar daar ging bloed bij gepaard. En weet u, nu willen wij niet ontkleed worden. Ik hoop dat hier mensen zijn inmiddels, Hannes, die door Gods geest aangeraakt zijn. En die dat eerste leven uit Gods hand hebben ontvangen. Ach, dan denk je misschien wel, ik heb het zelf ook gedacht hoor. Ik dacht nog altijd van kracht tot kracht wordt. En toen was er iemand die zei ineens tegen me, ja jongen, ik zou tegen je willen zeggen, welkom in de strijd. Nou, dat viel me niet mee. Helemaal niet. En weet u wat de Heer nou gaat doen? Nou gaat hij u ontkleden, ontdekken, ontgronden. Kijk, dat is nou het werk der ontdekking. En dat is zo nodig. Daar willen ze in onze tijd niet van weten. De apostel zegt, we willen niet ontkleed, maar overkleed worden. De Heere die trok het Adam zo van zijn schouders. En er stond u in zijn schande voor God. Ik denk aan Jesaja 64. Daar zegt de profeet, al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. Als God er ons niet voor bewaart, dan gaan we met dat kleed van eigen gerechtigheid naar de eeuwigheid. En dat is nou de liefde Gods, als hij ons dat ontneemt. Dat is een weldaad. Al onze gerechtigheden zijn als een wegwerpelijk kleed. En als de Heer ons dan gaat bekleden, dat is wat anders. Dan denk ik weer aan Jesaja. Dan zegt die profeet, ik ben zeer vrolijk in den Heer. Want hij heeft me bekleed met de klederen des heils. En de mantel der gerechtigheid heeft hij me omgedaan. En dan moet je door dit leven heen. Dan komt de strijd. O, als de Heer ons dat geeft. Ja, dan moet je door deze wereld heen. Met al de verleiding die er is. Nu is dat in dat vierde vers is er een bezwarend zuchten. En dan kan ik begrijpen dat een kind van God zegt. Al heeft hij dit ervaren met al zijn afmakingen enzovoort enzovoort. Dat hij zegt, zou ik er nog wel ooit komen? Toch, ik heb ze meegemaakt. Kinderen van God. En dat ze ongeneeslijk ziek werden. En dat ze zeiden, ja, zou ik er wel ooit komen? Dan kan het leven, dat kan zo veroordelen. En er kunnen zoveel dingen zijn. Want ook wij die in deze tabernakel zijn, begrijpt u wel, een kind van God is in deze tabernakel. En dat is dat aardse huis met alles wat eraan is verbonden. Zuchten. Zegt de apostel, bezwaard zijnde. O, wat kan een kind van God dan bezwaard zijn? Na de maal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden. En dan zegt de apostel, dat is nou allemaal Gods werk. Dat op en neer, dat in de laagte en in de hoogte, die afbraak en dat ontnemen en dat ontkleed worden, die ons tot hetzelfde bereid heeft, zegt de apostel, is God die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. En dan denk ik nog even. Die het onderpand is van onze erfenis. Die heilige geest die komt ze te hulp wanneer. Wanneer ze niet weten te bidden zoals het behoort. Wanneer ze ingezonken zijn. Wanneer ze met alles geen raad weten. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Kijk. Dan is dat zo'n bemoediging. Dan scheppen ze weer moed. Dan krijgen ze nieuwe krachten. Hoor maar, wat een mooi is luisteren. Dan staat er direct achter die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed. En in het achtste vers staat, maar wij hebben goede moed. En in dat negende, daarom wensen we hem wel behagelijk te leven. Het onderpand des geestes. Begint u iets te verstaan van de rijkdom die de Heere daarin geeft. Het is die Heilige Geest die alles doet. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest. Wat is dat een aangenaam en een heerlijk voorrecht. En die geest, wat doet hij? Die zal mij verheerlijken. Want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft is mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit mijne zal nemen en u verkondigen. Hebt u er enig idee van? Kinderen van God, wat ben je rijk bevoorrecht. Als je dreigt onder te gaan, dan is die geest het onderpand des geestes. En die geest neemt het uit de volheid van den Zoon. En de Zoon zegt, al wat de Vader heeft is mijne. Begint u te verstaan, uit zijn volheid hebben wij ook alle ontvangen, genade voor genade. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren. En zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Verstaat u het nu, wat die Heilige Geest doet. En dat onderpand des geestes, dat is een zalige rijkdom. Gelukkig degene die dit weet, die daaruit leeft, die is geborgen voor de tijd en voor de eeuwigheid. Jezus is verheerlijkt. Gij zegt, ja wij, ik ben blij dat u dat zegt, ja wij. En ik haal nog één keer aan die schone woorden van den zaligmaker. Het was de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest. Jezus stond en riep en zeide, wie dorst heeft, komen tot mij en drinken. En het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein, springende tot in het eeuwige leven. Dat is toch wat, hè? Dat is de moeite waard. Wij hopen dat de prediking dit mag uitwerken. Dat u ten eerste mag verstaan uw verantwoordelijkheid. En in de tweede plaats dat u klem mag lopen. En in de derde plaats dat u deze geest nodig mag hebben. En als u deze geest ontvangen hebt in zijn zalige werking, dat u veel deze geest gebruiken mag als het onderpand door God gegeven van wat God bereid heeft voor dien die hem lief hebben. Amen. Wij zeggen uw naam, Heer, ootmoedig en vriendelijk dank. Gij hebt ons willen ondersteunen naar ziel en lichaam beide tezamen. Gij hebt de arbeid gemakkelijk gemaakt. We hebben getracht de woord te spreken van hart tot hart. Heren, mocht het woord der waarheid, het welk wij aan de gemeente mochten voorhouden, mocht dat door u worden gezegend tot verheerlijking uws naams, die te prijzen is tot in de eeuwigheid. Wil genadiglijk verzoening doen over de zonde die ons aankleefde, in het luisteren en in het spreken beide tezamen. En wil ons voorbereiden voor de uren van vanavond. Uwe naam ter eer. Onze zielen tot zaligheid en heil. Uit genade om Christus wil. Amen. Wij wilden nog mededelen dat aanstaande zondag er extra collecte zal zijn voor rente en aflossing. En dat in de bediening des woords u hoopt voor te gaan dominee Gelijntse, 's morgens om 10 en 's avonds om 6 uur. En dan nog iets omtrent de schooldag. Aanstaande woensdag is het schooldag, zoals u weet. Dan vertrekken de bussen om 6 uur. Om 6 uur vertrekt dus van de bussen. Ik geloof dat het punt waar ze vergaderd zijn de kerk is. Ja, dus hier bij de kerk, aanstaande woensdag dus, die zich opgegeven hebben en meegaan 's morgens om 6 uur. We zingen van Psalm 42 en daarvan het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebied. 42 vers 5.
Ontvang nu met biddende harte de zegen des Heren, welke wij ook in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.